Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan vanavond in dit programma Heilige Getuigen verder met de lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua, geschreven door de pater Franciscaan minderbroeder Lothar Hardik. We zijn gekomen bij het hoofdstuk 2, Fernando wordt minderbroeder, en bij het onderwerp Fernando wordt Antonius. Veel luisterplezier. Het was niet gemakkelijk van de prior en de communiteit verlof te krijgen om het klooster te verlaten. Zoals in die tijd vele andere kloosters en ordes, had ook Santa Cruz het pauselijk privilege dat een lid het klooster of de orde zonder verlof niet mocht verlaten, dat schriftelijke toestemming nodig was om tot een andere orde over te gaan, en dat deze toestemming alleen verleend mocht worden als de nieuw gekozen orde strenger was dan die welke men wilde verlaten. Vooral dit laatste moet voor de koorheren een bittere pil geweest zijn. Als zij hun medebroeder lieten gaan, betekende dit een veroordeling van hun eigen levenswijze. Maar tenslotte kreeg Fernando verlof. Een van de kloosterlingen moet bij het afscheid tegen hem gezegd hebben: "Ga maar, ga maar, nu kun je eindelijk een heilige worden." Het was ongetwijfeld ironisch bedoeld, maar het gaf wel de algemene stemming in het klooster weer. Fernando zou geantwoord hebben: "Als je ooit hoort dat ik een heilige geworden ben, loof dan God." In de zomer van 1220 werd Fernando minderbroeder. De Franciscaanse orde was sinds 1217 verdeeld in provincies. De overste daarvan heette minister, dienaar, en ze waren bevoegd nieuwe leden in de orde op te nemen. Portugal behoorde destijds nog tot de Spaanse provincie van Santiago. Provinciale minister was Johannes Parenti, die na de dood van Franciscus hem als generale minister zou opvolgen. Het huis van de minderbroeders in Coimbra had Antonius Abt tot patroon. En deze naam, Antonius, nam Fernando nu aan. Het was in die tijd geen algemeen gebruik dat iemand die in het klooster trad, een nieuwe naam kreeg. Als het gebeurde, deed men het uit eigen keuze. Fernando liet zich voortaan Antonius noemen. Vele levensbeschrijvingen, ook de oudste, de Legenda Assidua, zeggen dat hij deze naam heeft aangenomen om familie en bekenden te misleiden als zij naar hem zouden gaan zoeken. Hij wilde onbekend blijven. Of hij het werkelijk daarom gedaan heeft, is de vraag. Wie wilde weten waar Antonius gebleven was, kon in Santa Cruz vernemen welke nieuwe weg hij gekozen had, en het huis van de minderbroeders lag vlakbij voor nadere inlichtingen. Met de naam Antonius wilde Fernando duidelijk maken dat hij de oude mens had afgelegd en zich had bekleed met de nieuwe mens. Zie Efeziërs hoofdstuk 4, vers 22 tot 24. Of nog radicaler, dat hij gestorven was en tot een nieuw leven overgegaan. Misschien dacht hij aan dat nieuwe begin, toen hij later in een van zijn preken schreef: wie een klooster of orde binnentreedt om er boete te doen, treedt als het ware een graf binnen. Als hij de grote steen voor de ingang van het graf ziet, namelijk de moeilijkheden van het religieuze leven, stelt hij zich de vraag: wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? Die grote steen, dat zijn moeilijkheden bij de intrede. Maar wie bemint, kent geen moeilijkheden. Toen Antonius in de zomer van 1220 in de orde der minderbroeders trad, kon hij aanstonds professie afleggen, zonder noviciaat gemaakt te hebben. Pas op 22 september van dat jaar bepaalde paus Honorius III dat in de orde van Franciscus een jaar noviciaat aan de professie moest voorafgaan. In de regel van 1221 heeft Franciscus dit voorschrift opgenomen. Zo spoedig mogelijk naar Marokko. Kort nadat hij minderbroeder geworden was, deed Antonius iets wat in jonge religieuzen gewoonlijk niet gewaardeerd wordt. Helemaal zeker van het verdere verloop van zijn leven, vroeg hij zijn overste als missionaris naar Marokko te mogen gaan. Het voorbeeld van de vijf martelaren uit Marokko had hem zijn roeping duidelijk gemaakt. Dit verzoek van Antonius was echter niet ingegeven door de eigenzinnigheid van een jonge man die grote dingen wil doen en zijn eigen weg gaat, zonder naar anderen te luisteren. Het was veel meer een benutten van de mogelijkheid die Franciscus in zijn regel van 1221 heeft vastgelegd, maar die zeker al van tevoren bestond. De regel zegt: iedere broeder die onder de Saracenen en andere ongelovigen wil gaan, mag vertrekken, met verlof van zijn minister en dienaar. Zo noemde Franciscus de overste. En de minister zal verlof geven en zich niet verzetten, als hij ziet dat hij geschikt is om uitgezonden te worden. Want hij zal aan de Heer rekenschap moeten afleggen als hij hierin of in andere zaken ondoordacht te werk is gegaan. God zegt tot hem: zo niet. Nadat hij van zijn minister verlof gekregen had, vertrok Antonius samen met broeder Philippus op het einde van 1220 naar Marokko. Maar de Almachtige weerstond hem in zijn aangezicht, zegt de legende Assidua, zijn oudste levensbeschrijving. God zei tot hem: zo niet. Iets dergelijks overkwam Paulus toen hij op zijn tweede missiereis in Mysie was en met zijn gezellen naar Bithynië wilde verder reizen. De geest van Jezus stond het hun niet toe, zeggen de handelingen van de apostelen. Tegen zijn oorspronkelijk reisplan in moest Paulus naar Europa gaan. Ook hij hoorde: zo niet. Paulus ervoer zijn nieuwe bestemming in een visioen, Antonius tijdens een ziekte. Vlak na zijn aankomst in Marokko werd hij ziek. De koorts wilde niet wijken. Heel de winter lag hij in bed, tot het voorjaar van 1221. Toen wist men hem ervan te overtuigen dat het klimaat in Marokko niet bevorderlijk was voor zijn genezing en dat hij beter naar huis kon terugkeren om weer op krachten te komen. Hij stemde ermee in en ging scheep naar zijn geboorteland. Omdat Franciscus beklemtoonde dat een zieke broeder goed verzorgd moest worden, ging een medebroeder met hem mee. Ofschoon het schip pas in de lente uitvoer, toen het barre winterweer achter de rug zou moeten zijn, kwam het in een zo zware storm terecht dat het geen koers kon houden naar een Spaanse of Portugese haven, maar afdreef naar Sicilië. Opnieuw was dat voor Antonius een zo niet. Aan de oostkust van Sicilië, ten zuiden van Messina, kreeg Antonius eindelijk weer vaste grond onder de voeten. De medebroeders van Messina namen hem liefdevol op en verzorgden hem tot hij weer op krachten was. Ondertussen had hij tijd om na te denken. Wat hij zag als zijn levensideaal was mislukt. Zo niet, was hem gezegd, en hij zag daarin een goddelijke beschikking. Maar wat wilde God dan van hem? Hij wachtte op een teken. Het Pinksterkapitel van 1221. Met Pinksteren, eind mei 1221, zou het generaal kapitel van de orde gehouden worden bij het kerkje van Porciuncola, in de vlakte aan de voet van Assisi. Samen met de andere broeders reisde Antonius erheen. In die tijd waren de generale kapitels nog geen bijeenkomsten van alleen oversten, maar alle broeders waren er welkom. De voornaamste reden waarom Antonius het kapitel wilde meemaken, zal wel geweest zijn dat hij Franciscus wilde ontmoeten, of minstens zien. Het kerkje van Porciuncola was door Franciscus in het begin van zijn bekering eigenhandig gerestaureerd. Hier had hij op het feest van de apostel Matthias het evangelie gehoord van de uitzending van de leerlingen door Jezus. De woorden hadden hem diep getroffen en ze werden voor hem de grondwet van zijn leven. Dit kerkje had Franciscus bestemd als moederkerk van zijn broederschap en ieder jaar met Pinksteren kwamen zijn broeders er in een generaal kapittel bijeen. Over het Pinksterkapittel van 1221 zijn we helemaal goed ingelicht, omdat Jordanus van Giano in zijn kroniek er tamelijk uitvoerig over bericht. Er waren ongeveer 3000 broeders aanwezig, de novicen inbegrepen. Of dit aantal werkelijk zo groot geweest is, kunnen we niet meer nagaan. Maar de schare van broeders moet aanzienlijk geweest zijn. Uit allerlei richtingen in Europa ondernamen zij jaarlijks een sterrentocht naar Assisi. Zij verlieten de plaats waar ze woonden en werkten, enkel en alleen om elkaar weer eens broederlijk te ontmoeten en om samen te overleggen wat op God betrekking heeft, zoals Franciscus de bedoeling van deze bijeenkomsten omschreef. Dit getuigenis van broederlijkheid moet op de tijdgenoten een diepe indruk gemaakt hebben. Het snel groeiend aantal volgelingen van Franciscus echter maakte het houden van zulk een algemeen kapittel steeds bezwaarlijker. Juist in het jaar 1221 behandelde men dit probleem. Het oorspronkelijk gebruik dat alle broeders, zelfs de novicen, aan het generaal kapittel konden deelnemen, werd afgeschaft. Voortaan waren de generale kapitels praktisch kapitels van alleen de overste. Men kan zulk een ontwikkeling betreuren. Maar is het wel zo dat de overste, ze werden dienaars van de andere broeders genoemd, zich daardoor als werkelijke overste wilden doen kennen? Als er gestemd moest worden, zouden de provinciale ministers onder 3000 broeders ver in de minderheid zijn geweest. Maar dit was niet de reden om het aantal kapiteldeelnemers te beperken. Men ging inzien dat het bijna ondoenlijk was een generaal kapitel te houden met zulk een groot aantal broeders. Het kapitel was immers niet alleen bedoeld om elkaar broederlijk, maar vrijblijvend te ontmoeten. Er moesten ook besluiten genomen worden en richtlijnen voor het leven in de orde. En op het kapitel van 1221 ging het ook over de tekst van de regel die de orde moest onderhouden. Het was beslist niet zo dat Franciscus een uitgewerkte tekst aan zijn broeders voorlegde en van hen verlangde dat ze hem zouden aanvaarden. Zoals zijn brief aan een onbekende overste in de orde aantoont, wilde hij dat zijn broeders meewerkten aan de opstelling van de regeltekst. Hij heeft hen daar uitdrukkelijk om gevraagd. In 1221 een generaal kapitel houden met 3000 broeders was niet eenvoudig. Ook tegenwoordig zou het, ondanks alle moderne technische mogelijkheden, niet gemakkelijk geweest zijn. Hoe is men er toen in geslaagd? De broeders huisvesten was niet zo moeilijk. Ze stelden geen hoge eisen en in Italië groeit het riet of canna in overvloed. Daarvan werden eenvoudige hutten gebouwd en de bodem met stro bedekt. Eten deed men, zoals broeder Jordanus meedeelt, aan 23 tafels die in een bepaalde volgorde waren opgesteld. Vooral de plattelandsbevolking in de vlakte van Assisi voelde er zich mee vereerd dat hun streek in de Pinksterdagen een soort middelpunt was voor grote delen van Europa. Zij had zo rijkelijk voor levensmiddelen gezorgd dat de broeders na de 7 dagen van het kapittel verzocht werd om nog 2 dagen te blijven om het overschot aan eten op te maken. Antonius en Franciscus. Franciscus was ongeveer een jaar in het oosten geweest. Na zijn terugkeer stelde hij op het Pinksterkapitel van 1220 broeder Petrus Catani aan als zijn vicaris en na diens dood op 10 maart 1221 broeder Elias van Cortona. Aan hen delegeerde hij alle volmachten die voor de administratieve leiding van de orde nodig waren. Hij zelf bleef de hoogste overste maar trok zich terug van de meer bestuurlijke taken. Op het kapitel van 1221 bleek dat duidelijk. Voorzitter was kardinaal Raimundus Capocchi. De organisatie en de dagelijkse leiding van het kapitel lagen in handen van broeder Elias. Naast hem zat Franciscus nederig op de grond. Maar telkens als hij tijdens de besprekingen meende iets te moeten zeggen, vroeg hij om het woord door Elias aan zijn habij te trekken. Broeder Elias zei dan tot het kapitel: Broeders, de broeder wil iets zeggen. Franciscus werd destijds eenvoudig de broeder genoemd. In Franciscus en Elias zag Antonius de vertegenwoordigers van twee elementen of richtingen, die beide voor het leven van een orde onmisbaar zijn. Enerzijds het charisma van de spiritualiteit en anderzijds de structuur en de organisatie. Beide krachten moeten samenwerken en op elkaar zijn afgestemd. Op het generaal kapitel van 1221 was dit het geval. We weten niet of Antonius tijdens dit kapitel Franciscus persoonlijk ontmoet heeft. Waarschijnlijk is dat niet het geval geweest. Antonius moet zich in die dagen op de achtergrond gehouden hebben. Nog in het openbaar, nog onder vier ogen, heeft hij iets gezegd over zijn afkomst of zijn theologische kennis. Nu God zijn plannen doorkruist had, wachtte hij af wat zijn nieuwe taak zou zijn. Hij drong zich niet op de voorgrond. Niemand sloeg acht op Antonius. Op het einde van het kapitel werden de broeders over de provincies verdeeld al naar de behoeften van de orde. Antonius schoot er bijna bij over. Geen van de provinciale ministers stelde er prijs op hem in zijn provincie op te nemen. Zij wisten nog niet wat voor geschenk de orde in deze jonge medebroeder ontvangen had. Daarom vroeg Antonius aan broeder Gratianus, de provinciaal van de Romagna in Noord-Italië, aan Franciscus of Elias te verzoeken hem bij diens provincie in te delen. Dit gebeurde. Broeder Gratianus nam hem mee naar de provincie Romagna. Maar op zijn eigen verzoek werd Antonius geplaatst in de kluizenarij van Monte Paolo, in de buurt van Forlì, tussen Rimini en Bologna. De kluizenarij lag op een berg, 400 meter boven de zeespiegel. Bij helder weer kon men in het oosten de zee zien. Het was een typisch Franciscaanse kluizenarij met een kerkje, enkele eenvoudige cellen en een tuintje, een kluizenarij zoals Franciscus hem wilde hebben. Thank you. in de eenzaamheid van Monte Paolo. Het verlangen naar een teruggetrokken, beschouwend leven was in de Franciscaanse orde van het begin af uitdrukkelijk aanwezig. Ook nadat Franciscus voor zichzelf en zijn broeders principieel gekozen had voor een apostolisch leven en apostolische werkzaamheid, bleef voor de broeders de mogelijkheid bestaan zich voor kortere of langere tijd in een kluizenarij terug te trekken, om zich geheel aan het gebed te wijden. Dit alternatieve leven heeft Franciscus vastgelegd in zijn regel voor de kluizenarijen. Uit deze regel blijkt echter dat Franciscus geen kluizenarij bedoelde waarin een broeder geheel alleen op zichzelf leefde. Ook voor een kluizenarij wilde hij een kleine communiteit van 3 tot 4 broeders. In Monte Paolo vond Antonius wat hij op dat moment verlangde en nodig had. In ongestoorde eenzaamheid, in gebed, beschouwing en boete, kon hij zichzelf en God hervinden en voor het aangezicht van God zijn leven tot nu toe overzien. Zijn verblijf bij de Augustijner koorheren, zijn intrede bij de minderbroeders, zijn reis naar Marokko en het mislukken van zijn plannen. Hij had duidelijk het zo niet ervaren. Nu wachtte hij op een teken van God om te weten hoe hij verder moest gaan. Om niet gestoord te worden, trok hij zich graag in een rotsholte terug. Maar in zijn al te grote boetvaardigheid overschatte hij zijn krachten. Op een keer, toen het klokje de broeders samenriep, viel hij bewusteloos op de grond. Hij ging beseffen dat hij niet al zijn aandacht aan de boete moest schenken, maar zich in dienst moest stellen van zijn medebroeders. Hij vroeg zijn gardiaan volledig te mogen deelnemen aan de werkzaamheden in huis. Hij kreeg het wassen van de vaat en schoonhouden van de vloer toegewezen. Priesterwijding in Forlì. Wat wilde God op dat moment van hem? Het klinkt bijna als een antwoord op deze vraag, als Antonius later zegt: de heiligen zijn als de sterren. Christus houdt ze in zijn voorzienigheid in het verborgene, zodat ze niet gaan schijnen als ze het zelf willen. Maar ze zijn steeds bereid de stille beschouwing op te geven voor werken van barmhartigheid, zodra ze de roep van Christus daartoe in hun hart vernemen. Het ogenblik kwam waarop God hem toonde waartoe hij uiteindelijk geroepen was. Hij was ongeveer een jaar in Monte Paolo, toen de provinciaal enkele broeders uit verschillende kluizenarijen naar Forlì ontbood, om door bischop Ricciardellus Belmonti tot priester gewijd te worden. Onder hen was ook Antonius. Het was in de zomer van 1222. De vraag is omstreden of Antonius in 1222 te Forlì tot priester gewijd is, of dat hij deze wijding reeds in Coimbra ontvangen heeft. De legenda assidua, die reeds een jaar na zijn dood, in 1232, ontstaan is, zegt over de broeders die voor de priesterwijding naar Forlì geroepen werden: onder hen was ook Antonius. Pas in 1293 duikt de bewering op dat Antonius reeds in Coimbra tot priester gewijd is. Deze staat in het Antoniusleven van Petrus Raimundus a San Romano. In zulke gevallen moet men in het algemeen aan de oudste bron de voorkeur geven. Daar komt bij dat volgens het destijds geldende kerkelijk recht iemand 30 jaar moest zijn om de priesterwijding te kunnen ontvangen. Alleen in duidelijke noodgevallen kon iemand reeds op 25-jarige leeftijd gewijd worden. Zulke noodgeval, een priestertekort, was in Monte Paolo aanwezig, maar niet in Coimbra. Maar afgezien van het bericht in de legenda assidua, is het niet volkomen zeker dat Antonius in 1222 tot priester gewijd is. Dat komt omdat we zijn juiste geboortedatum niet kennen. Als hij in 1195 geboren is, was hij bij zijn vertrek uit Coimbra 25 jaar. Maar als 1188 zijn geboortejaar is, was hij toen reeds 32 jaar oud en had hij zonder bezwaar de priesterwijding kunnen ontvangen. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat Antonius, toen hij naar Monte Paolo ging, reeds priester was. Alleen als niet-priester was het mogelijk dat hij een jaar lang niet ontdekt werd. Als hij priester geweest was, had hij minstens zo nu en dan bij de Eucharistieviering, hoewel het in die tijd niet algemeen gebruikelijk was, een persoonlijk woord gezegd of een homilie gehouden, en was men op de hoogte gekomen van zijn talenten. Hoe het ook zij, bij de priesterwijding in Forlì kwam de ontknoping. Ook enkele Dominicanen hadden de priesterwijding ontvangen. Na de plechtigheid gingen allen naar het Dominicanerklooster voor een gezamenlijke maaltijd. De overste van de minderbroeders stelde voor dat, in plaats van de tafellezing, iemand een toespraak zou houden. Nu valt het niet mee totaal onvoorbereid een tafelrede te houden, zeker niet als de concurrentie van een andere orde erbij is. Niemand bood zich dus aan, bang als hij was het er niet goed af te brengen. Daarom vroeg de overste het aan Antonius. Hij moest eenvoudig maar zeggen wat de Heilige Geest hem ingaf. Waarschijnlijk dacht de overste bij zichzelf: als Antonius zich blameert, kunnen we altijd nog zeggen, van hem kun je ook niet veel verwachten. Hij moest bij ons de vloer vegen en de vaat wassen. Antonius begon aan zijn toespraak, eerlijk, eenvoudig en ongekunsteld, zoals alleen iemand dat kan die zijn onderwerp volledig beheerst. Hoe langer hij sprak, hoe meer hij zijn gehoor boeide. Iedereen verbaasde zich over de onverwachte rijkdom aan geleerdheid en feilloze schriftkennis die hij toonde bij het verklaren van de geheimen van het geloof. Deze preek bracht de niet door hem verwachte of gezochte grote wending in het leven van Antonius. Hij had zijn eigenlijke roeping gevonden. Hij had de openbaarheid gezocht toen hij als missionaris naar Marokko ging. Maar hij werd door God naar de verborgenheid geleid, naar het leven van stille beschouwing, om zich voor te bereiden op het ogenblik dat Gods wil hem duidelijk gemaakt werd. Bij de priesterwijding in Forlì was dit ogenblik aangebroken. Antonius werd geroepen tot het apostolaat van de prediking. Hoofdstuk 3. Apostolaat in Noord-Italië. Heeft de provinciaal van de Romagna, aanstonds nadat Antonius ontdekt was, hem de bevoegdheid verleend om te preken? De mogelijkheid daartoe had hij. De sinds de herfst van 1221 voor de minderbroeders geldende regel bepaalt: geen enkele broeder mag preken in strijd met de kerkorde en de verordeningen van de Heilige Kerk, en alleen als het hem is toegestaan door zijn minister. En de minister zal vermijden het zonder onderscheidingsvermogen aan iemand toe te staan. Zelden is deze bepaling van de regel zo zorgvuldig onderhouden als in dit geval, zowel door diens provinciaal als door Antonius zelf. Omdat het een belangrijke beslissing gold, Antonius zou voor heel het gebied van de provincie de preekbevoegdheid moeten krijgen, is het goed mogelijk dat de provinciaal de beslissing overliet aan het provinciaal kapittel, of het althans liet meebeslissen. Een kapittel werd gehouden op 22 september 1222, want de toen geldende regel bepaalde: ieder jaar kan iedere minister op het feest van de heilige aartsengel Michael met zijn broeders samenkomen waar zij willen, om de dingen die op God betrekking hebben te bespreken. Zoals gezegd, kreeg Antonius de preekbevoegdheid voor heel de provincie Romagna. Daartoe behoorde niet alleen de streek van die naam, maar ook Lombardije, Emilia en de gebieden rond Venetië, Friuli en Genua, praktisch dus geheel Noord-Italië. Zijn eerste preekperiode speelde zich af in dit gebied. Zij duurde van 1222 tot 1224. De godsdienstige situatie. Het is belangrijk de godsdienstige achtergrond te kennen van het apostolaat van de prediking, waar Antonius nu aan begon. Het grote probleem van de kerk in die tijd was niet dat de mensen voor een groot gedeelte ongodsdienstig waren geworden en zich aan de boodschap van Christus niets meer gelegen lieten liggen. Op een betreurenswaardige wijze was het tegendeel het geval. De 12e en de 13e eeuw zijn gekenmerkt door grote en roerige godsdienstige bewegingen. Minstens gedeeltelijk waren zij het gevolg van de kruistochten. De verovering van de heilige plaatsen in Palestina was op zich al voldoende om de aandacht meer te vestigen op het aardse leven van Jezus. De kruisvaarders verbleven in het land waar Jezus geleefd had en zij trokken over de wegen die hij bewandeld had. Het ideaal van de navolging van Christus kreeg hierdoor een nieuw aspect. In de vroomheid bleef men zich bewust dat Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, troont in de heerlijkheid van de drie-ene God. Maar de aandacht werd nu meer gericht op de mensheid van Gods Zoon. Men zag dat de mensgeworden Zoon van God onze menselijke wegen bewandeld had, dat hij hier zijn voetsporen had achtergelaten en dat de mensen hem hierin konden navolgen. De Waldenzen en andere evangelische groepen. De godsdienstige opleving kwam niet van bovenaf, van de kerkelijke hiërarchie, maar van onderop, meestal van theologisch weinig geschoolde. Ze had ook sterke wortels in de tot zelfbewustzijn gekomen stedelijke burgerij. Het waren mensen die met het evangelie in aanraking gekomen waren en Jezus wilde navolgen door in consequente armoede te leven. Zo deed ook Petrus Waldus, een rijke koopman uit Lyon, die de woorden van Jezus tot de rijke jongeman op zichzelf toepaste, al zijn bezittingen verkocht en de opbrengst aan de armen uitdeelde. Omdat hij geen Latijn kende, had hij het evangelie in het Frans laten vertalen. Velen deden zoals hij. Als gelijkgezinden kwamen ze bij elkaar, lazen het evangelie en bespraken samen hoe zij hun leven naar het evangelie konden inrichten. De bisschoppen waren daardoor geschokt en vroegen aan paus Innocentius III wat zij doen moesten met leken die de Heilige Schrift in de moedertaal lazen en samen overwogen. De paus antwoordde dat men deze mensen hun gang moest laten gaan. Alleen dienden de bisschoppen erop toe te zien dat de vertaling van de Heilige Schrift geen dwalingen bevatte. Leven als Christus en zijn apostelen, zoals het in het evangelie verhaald wordt, dat was het ideaal van deze groepen. Maar zij wilden het evangelie niet alleen voor zichzelf ernstig nemen. Zij wilden ook apostolisch actief zijn, aan anderen de blijde boodschap verkondigen en hun toehoorders oproepen tot boete. Dit had een tragisch conflict tot gevolg, want de kerk wilde dat alleen de klerus preekte, niet de leken. Met Petrus Waldus probeerde men tot een compromis te komen. Hij en zijn volgelingen kregen van Rome verlof een lekenpreek te houden, als zij door de klerus daarvoor gevraagd werden. Maar de priesters nodigden hen daar niet voor uit. Hadden ze het wel gedaan, dan zou veel onheil voorkomen zijn. Deze door het evangelie geraakte groepen gingen daarop preken zonder kerkelijke toestemming. Als leken waren zij niet dogmatisch geschoold. Hun woorden kwamen niet altijd overeen met de kerkelijke leer. En omdat zij door hun optreden in conflict kwamen met de geestelijkheid, vielen zij in hun preken de klerus onbarmhartig aan. Ze hadden er alle gelegenheid voor, want de gelevenswandel van veel geestelijken was in die tijd zonder meer treurig. En van hun kant verboden deze geestelijken het preken aan deze geëngageerde leken die het evangelie consequent wilden beleven. Zodoende kwam men in vele kringen tot de bewering dat het recht om te preken niet gebonden was aan een kerkelijke opdracht of wijding. Een rechtschapen levenswijze was voldoende. En tenslotte kwam men tot de opvatting dat de ware kerk alleen daar was waar een waarlijk apostolisch leven geleid werd. Waar geen apostolisch levende geestelijkheid te vinden was, had de goede, de apostolisch levende leek, het recht de sacramenten toe te dienen en het woord Gods te verkondigen. Daardoor week men af van de kerkelijke leer. Het kwam zelfs zo ver dat het onbevoegd preken door leken door de kerk als een wezenlijk kenmerk van ketterij werd beschouwd. De ervaring met deze dwalende groepen in de godsdienstige bewegingen speelde ook een rol toen Franciscus in 1209 zijn regel aan de paus ter goedkeuring voorlegde. Wat bedoelde hij met de armoede en de nederigheid en het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus onderhouden? Dat hadden reeds zoveel gewild. Maar de meesten waren al zo dikwijls met de kerk in conflict gekomen dat de Romeinse curie bijna allergisch reageerde als er weer iemand bij haar kwam die het evangelie als zijn levensprogramma wilde aannemen. Het is daarom te begrijpen dat de curie aanvankelijk zeer terughoudend was toen Franciscus de goedkeuring van zijn op het evangelie gebaseerde leefregel kwam vragen. Uit deze aarzeling van de kardinalen trekt menig hedendaags geschiedschrijver met dikwijls boosaardig genoegen de conclusie dat het volgens de kardinalen onmogelijk was werkelijk volgens het evangelie te leven. Zo verdorven zou de curie geweest zijn. De kardinalen hadden echter al zo dikwijls hun vingers verbrand aan zulke groepen van evangelische vernieuwing dat zij wel omzichtig moesten zijn. Toen paus Innocentius III, ondanks alle slechte ervaringen met deze evangelische vernieuwingsbewegingen, de regel van Franciscus toch goedkeurde, deed hij dat omdat aan het verlangen van Franciscus om de armoede en de nederigheid en het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus te onderhouden, nog een beslissend element was toegevoegd, namelijk de bereidheid dit evangelie te beleven, altijd onderdanig en neerliggend aan de voeten van de Heilige Kerk, standvastig in het katholieke geloof. De formulering staat pas in de regel van 1223, maar de daarin uitgesproken trouw aan de Kerk was van het begin af aanwezig. Anders had de Franciscaanse broederschap nooit een kerkelijke goedkeuring gekregen. Paus Innocentius III doorzag het gevaar dat de overal oplevende godsdienstige beweging, die aan de navolging van Christus een nieuwe inhoud gaf, zich buiten de Kerk zou ontwikkelen en zichzelf tegen de Kerk zou keren. Toen hij de heilige Franciscus en diens gemeenschap de kerkelijke goedkeuring verleende, gaf hij het nieuwe ideaal van christelijk leven burgerrecht binnen de Kerk. Want in Franciscus waren alle religieuze verlangens van zijn tijd samengevloeid. Maar hij wilde ze alleen beleven binnen de Kerk. Daardoor verkreeg men de mogelijkheid het volk dat van de Kerk vervreemd was, weer naar de Kerk terug te leiden. Door Franciscus en zijn broeders, en eveneens door Dominicus en zijn orde, kon de Kerk aantonen dat men de weg van de navolging van Christus even streng en consequent kon volgen binnen het raam van de katholieke kerk als daarbuiten. Niet alleen door hun leer, maar ook door hun leven, toonden de nieuwe ordes de juiste weg van deze navolging. Beste luisteraars, we beëindigen hier deze lezing voor vandaag uit het boek over de heilige Antonius van Padua, geschreven door pater Lothar Hardik. En we gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 3, Apostolaat in Noord-Italië, en met het onderwerp de Katharen. We danken u voor uw luisterend oor en wensen u nog een fijne avond toe.